onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 124, het eerste en het vierde vers. Het is heel nu zeggen, blij van geest. En ook het vierde vers. We ontkwamen bijna net van de vogelvanger. Psalm 124, het eerste en het vierde vers. Onze schriftlezing is uit het boek Genesis, hoofdstuk 39, de eerste zes versen, Genesis 39. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En de woorden van de 12 artikelen. Uitsluitend zingen we uit Psalm 107 het eerste vers. Ieder zeggen in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Genesis, hoofdstuk 39, versen 1 tot en met 6. Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd en Potifar, farao's hoveling, een overste, de trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand der Ismaëlieten, die hem derwaarts afgevoerd hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij was in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. Als nu zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen en diende hem. En hij stelde hem over zijn huis en al wat hij had gaf hij in zijn hand. En het geschiedde van toen af dat hij hem over zijn huis en over al wat zijne was gesteld had, dat de Heere des Egyptenaars huis zegende om Jozefs wil. Ja, de zegen des Heeren was in alles wat hij had, in het huis en in het veld. En hij liet alles wat hij had in Jozefs hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij had. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht.
Gemeente, wij zingen nu uit Psalm 43, versen 3, 4 en 5. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Dan ga ik op tot Gods altaar. En tenslotte, mijn ziel, hoe treurt u? Op die manier dus verslagen. Psalm 43, de versen 3, 4 en 5. Intussen zullen worden gecollecteerd. Heer, zegenen u en uw gaven. gemeente, het schriftwoord dat ik u vanmiddag met de hulp van de Heere mag prediken, dat kunt u vinden in het gelezen gedeelte uit Genesis 39, welaarzen vers 1 tot en met 6. En ik lees u nu het tweede vers. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij was in het huis van zijn heer de Egyptenaar. Het thema van de preek is vanmiddag: de Heere is bij Jozef. En we letten daarbij op drie dingen. Let op Jozef, die dient als slaaf. Daarna op voorspoed voor Potifar. En tenslotte opnieuw op Jozef, als degene die het rijkst gezegend is. Dus de preek gaat vanmiddag over: de Heere is bij Jozef. Eerst letten we op Jozef die als slaaf dient. Dat is wel een tegenstelling. De Heere is bij Jozef en hij dient als slaaf. Er zit een geheim in. Het tweede punt is: voorspoed is er voor Potifar. Ja, wat wil je dan nog meer? Of is er meer dan alleen aardse voorspoed? Ons laatste punt is: Jozef is het rijkste gezegend ten opzichte van Potifar en van iedereen in Egypte, het Egypte van zijn tijd. Jozef dient als slaaf. In de afgelopen weken zijn de gijzelaars uit Gaza thuis gekomen. 2 jaar lang hebben ze gevangen gezeten. Stel je voor, in een tunnel onder de grond. Ze konden geen kant op. Dagelijks in de angst dat ze doodgeschoten zouden worden op een andere manier aan hun einde zouden komen. Wetend dat sommigen van dichtbij ook gedood zijn, of misschien gestorven van de honger. En dan nu thuis, onvoorstelbaar wat ze meegemaakt hebben. Onvoorstelbaar die thuiskomst. Natuurlijk. Ook anderen in Gaza hebben geleden. Mensen boven de grond. Laten we dat ook niet vergeten. Maar laten we ook bedenken hoe groot die vreugde geweest is. Voor de gijzelaars toen ze thuis kwamen. Waar ze gezien werden. Waar ze ertoe deden als mensen. In plaats van dat ze weggevaagd werden. Gecanceld heet dat tegenwoordig, om wie ze zijn. Ze mochten er weer zijn. Ze mochten als Jood onder de Joden zijn. Als je zo opgesloten zit, als je het op je in laat werken, dan zul je wel denken: ik kom nooit meer vrij. Iemand die weet wat dat is Jozef. Niet in Gaza, iets daaronder, in Egypte. Jozef is door zijn broers verkocht, niet als een mens, maar als handelswaar, ontzettend, hè? Dat je eigen broer aandoet, een mens van vlees en bloed, van je eigen vlees, van je eigen bloed. En hij is in de put gegooid en hij heeft heel hard geroepen, opdat, ja, wie hem zou horen, zijn broers. Maar ook de Heer, dat de Heer het ook zou horen. En ja, gelukkig werd hij uit de put omhoog gehaald. Maar ach, daarna is hij op transport gezet. Kan het erger? Gedeporteerd. Als handelswaar verkocht, als een ding. Waar ze dan nog een beetje voordeel uit konden halen. In plaats van hem te doden en nog aan hem verdienen. Ontzettend, ontstellend. Als slaaf verkocht. Welvaart in ons land is daar deels ook aan te danken. Gelukkig niet alleen maar. Ga maar bijvoorbeeld naar het Mauritshuis en kijk maar naar de schilderijen. Dan zie je soms iets van, hier spreekt iets van welvaart die gewonnen is door slaven in dienst te hebben. De man naar wie het Mauritshuis genoemd is, familielid van de stadhouder, heeft daar echt ook geld aan verdiend. Mag ook wel benoemd worden, dat er ook in die zin een smet op ons verleden rust. Gelukkig is er ook veel om dankbaar te zijn. Dat is gelukkig ook waar. Velen leefden in die tijd bij de Heer. Was nog maar zo. Maar goed, ontzettend om als slaaf behandeld te worden. Als slaaf naar Egypte gevoerd te worden. En dan aan een paal gebonden te worden. Zo zullen die markten wel uitgerust zijn. En dan sta je daar tentoongesteld voor kopers die interesse in je hebben. Niet om wie je bent, maar wat je kunt. Of niet kunt. En dan word je erg slecht behandeld. Jozef staat daar gebonden. Zo mogen we wel aannemen. En wonderlijk, juist deze dag gaat er iemand naar de slavenmarkt, waaruit zal blijken dat de Heere in alles leidt, ook al zie je het niet. Ook al zie je niet wat het thema is. De Heere is bij Jozef. Jozef riep toch? In de plaats daarvan is hij als slaaf verkocht. Want dat staat hier te gebeuren. Iemand komt op de markt en keurt de koopwaar, keurt die mensen aan een touw gebonden. Zoals je dat leest in boeken, misschien keek hij naar het gebit van mensen. Daar kun je gezondheid van mensen aan aflezen. Ontzettend. Zoals een koe op een veemarkt verkocht wordt, werden mensen als koopwaar verkocht en behandeld. De man die hem koopt uiteindelijk is Potifar. Dat is een bijzondere koop. Hij moest het juist zijn. Iemand uit de hoogste kringen. Het is misschien in Memphis, waar Jozef verkocht is, in ieder geval is het iemand die dichtbij de hofkringen van Farao is, verantwoordelijk is waarschijnlijk ook voor executie van mensen die ter dood veroordeeld zijn, verantwoordelijk waarschijnlijk ook voor het gevangeniswezen. Dat alles zal de Heer nog gebruiken in het leven van Jozef. Het is intussen geen man om in de weg te staan. Potifar is met die hoge functie die hij heeft, waarschijnlijk iemand als een soldaat, een generaal, die nooit opzij gaat voor een mens. En juist bij zo iemand komt Jozef terecht. Moeilijk, hè? Kun je begrijpen wat het thema van de preek is van vanmiddag? Ja, dat is niet zo moeilijk om te horen, maar ik bedoel, kun je verklaren waarom dit het thema van de preek is. Weet je nog? De Heere is bij Jozef. Kun je toch gaan nergens merken? In de put niet en op de slavenmarkt niet? Nou, lees maar. Kijk eens in vers 2. Weet je wat we daar lezen? De Heere was met Jozef. En kijk eens in vers 3. Dan ziet de Heer dat, de heer Potifar, dat de Heere met Jozef was. En de Heere alles wat Jozef deed, voorspoedig maakte. Wonderlijk, hè? De Heere is in deze moeilijke omstandigheden met Jozef. Je leest dat niet als twee hoofdstukken hiervoor. Er zit nog een hoofdstuk tussen wat over Juda gaat, maar twee hoofdstukken hiervoor. Juda op het idee komt om Jozef zijn broer te verkopen. Je leest het niet als dan Jozef in die put zit en roept. Daar heb ik een vraag bij. Denk je, toen Jozef in die put was, jongens en meisjes, dat de Heere toen ook met Jozef was? Hier staat het wel en in hoofdstuk 37 aan het slot staat het niet. Zou de Heere dan toen niet bij Jozef geweest zijn? Denk het wel, hè? Weet je, dan moet je maar goed onthouden. Als er iets heel moeilijks in je leven is en je niet merkt dat de Heere naar je luistert. Kan, hè? Kun je nu misschien niet voorstellen. Maar misschien zijn er momenten geweest. Er zullen momenten komen als de Heere jou het leven geeft. Dat je denkt, o Heere, hoort u mij wel? En dan is het juist onderwijzend dat het in hoofdstuk 37 niet staat en hier wel. In hoofdstuk 37 zien we dat het er niet staat in die diepste wanhoop. Ik denk dat je daar wel uit kunt afleiden dat Jozef dat niet heeft kunnen merken. Dat kun je ook wel begrijpen. In die put gegooid. En dan met een touw eruit. al je dromen, de dromen die de Heere zelf gegeven had, zijn in duigen gevallen. Is de Heere dan bij Jozef? Jawel, want hier in hoofdstuk 39 zie je dat hij er toch bij is. Alleen heeft Jozef dat eerst niet gemerkt, maar nu merkt hij het wel. Straks zal Potifar het ook opmerken, dat de Heere bij Jozef is. Moet je onthouden hoor. Zelfs in de moeilijkste momenten van mensen in de gemeente, vraag het maar aan oude mensen, oudere mensen. Als je jong bent, denk je dat iedereen die groot is, oud is. Later merk je dat er ook nog wel verschillen zijn, graag maar aan grote mensen. Of de Heere erbij was in moeilijke omstandigheden. Dan kunnen heel veel mensen daar toch iets van zeggen. En mensen die het niet kunnen zeggen, mag je ook voorbidden dat ze het toch zien, toch merken. En de Heere was met Jozef. Juist in deze omstandigheden. Nu hij zo diep teleurgesteld is. Nu hij door het woestijnzand geschokt heeft. Waarschijnlijk met een touw vastgebonden aan de zadelknop van een kameel. Een touw aan zijn polsen en dan een touw aan het andere eind aan zo'n zadelknop. En als je dan valt, dan sleurt de kameel je verder. Meedogenloos, handelswaar. En toch, de Heere was met Jozef. Jozef wordt hier beproefd, opnieuw beproefd. Dat heeft ook te maken met hoe jij, hoe Jozef ziet wat goed is, wat zegen is, zullen we nog merken in de loop van de preek. Dat zegen niet altijd is dat alles op rolletjes, mag ik het zo zeggen, op rolletjes loopt. Maar dat de Heer een mens kan beproeven, zoals met Jozef gebeurt, die is diep beproefd. Zijn dromen in duigen. En maar daarmee ook dat woord van God op de proef gesteld. Welk woord? Dat zijn vader en zijn broers voor hem zouden buigen. Niets komt ervan terecht. Ja toch, maar niet door Jozef. Jozef wordt wel gebruikt als een middel in Gods hand. Maar God zorgt dat alles zo zou gaan. Op een manier waarop hij het meest tot zijn eer komt. En aan het eind van de preek zullen we er iets van zien. Op een manier waarop in het leven van Jozef het meest iets van de Heere Jezus gaat schitteren. Voor wie er oog voor heeft. Voor wie daar naar hunkert. Van dat je een verlosser nodig heeft. Die ook in Egypte geweest is. Die ook in het diensthuis geweest is. Die geleden heeft, diep geleden heeft van alle verlaten. Dat je in Jozef iets van Jezus gang mag zien. Nu kan Jozef daar nog zo weinig mee behalve dan dit. Dat toch dat woord waar is. En dat is toch wel alles. Hè? Hij weet niet hoe. Hij kan dat niet meer berekenen. Godsdienst is voor Jozef niet alles op een rijtje zetten. En dan zeggen, zie je wel. Het zit wel goed met mij. Zo ligt het niet bij Jozef. Het enige wat hij heeft is het woord van God. Later in de psalmen wordt teruggekeken. Zoals u misschien wel terugkijkt op uw leven. Als je dan mag zeggen met Jozef. Psalm 105 zegt. Hij had een woord van God, een belofte. Tot de tijd dat het woord van God kwam. Heeft datzelfde woord van God de reden Gods hem doorlouterd. Dat is als goud dat beproefd wordt. In het vuur. Het vuur van de verdrukking, van de beproeving is onder het leven van Jozef gezet. Zodat dat goud als genade woord, als verlossingswerk van God zou uitkomen. Dat is hier gaande. Dat is hier aan de hand. Zo heel wonderlijk. De Heere is met Jozef. Dat is iets om op je in te laten werken en te proeven. Kan hè, dat je met het woord van de preek naar huis gaat, het gebed. En dat je er 's morgens mee wakker wordt. Eén tip, begin maar niet met je telefoon dan, maar bid maar. Mag ik ietsje terugzien van de preek van vanmorgen of vanmiddag? Dan geef je de Heer daar meer, mag ik het zo zeggen, meer kans voor. Natuurlijk kan de Heer het werken, maar als jij met je telefoon begint, is het natuurlijk wel moeilijker. Dan sta je de Heer daarin in de weg. Dus begin maar dat je denkt, waar ging de preek ook alweer over? Gistermorgen, gistermiddag. De Heer is met Jozef. Een woord om te proeven. Het staat in de Bijbel, dat hebben we gelezen ook. De Heere was met Jozef. Voel je het wonder? Het is, waarom een wonder? Nou ja, dit is een Genesis woord. Er zijn meer Genesis woorden. Een van die Genesis woorden valt in Genesis 3. Mag ik het zo omschrijven? Toen vluchtte de mens van God weg. De mens, Adam betekent mens. Staat voor ons allemaal. Die vluchtte van God weg, dook onder de struiken, alsof God hem niet zou zien. En Eva ook. Ze had allebei gezondigd. Met diepe schaamte. Ze konden God niet meer onder ogen komen. En of het nu schaamte in de eerste plaats was, of schuld in de eerste plaats, of een mengsel daarvan, dat kunnen wij niet uitmaken, behalve als je het zelf overkomt. Dat je zegt, Heer, ik kan niet verder. Dan kun je nog niet voor Adam spreken, maar dan weet je, ik ben geen draad, geen haar beter. Een Genesis woord, dat je merkt, ik ben tegen God, ik kruip voor hem weg, ik moet ergens naartoe om te schuilen voor zijn majesteit. Want ik ben tegen God, eerlijk hè. Als je zo tegen God spreekt, met de zonde die je hebt gedaan, met de zondaar die je bent, eerlijk hè. Ik bedoel eerlijk gemaakt, als God zo je hart opent voor zijn aangezicht. En dan proef je hoe groot het wonder is. Wat hier staat, de Heere was met Jozef. Hoe kan dat eigenlijk? Het woord wat hier in het Hebreeuws staat lijkt heel erg veel. Het is niet precies hetzelfde als een ander woord vanuit hetzelfde werkwoord. En hetzelfde met. En dan is het een naam, de naam van iemand. Graag noem ik die naam. Voor u, voor jou. Immanuel. Zo'n mooie naam, zo'n rijke naam. Betekent God met ons. Dat is een wonder voor wie zegt, ik ben een Adamskind tegen God. En dan zegt de Bijbel, God met ons. Proef je het wonder. En dat was bij Jozef in de put. En bij die paal op de slavenmarkt. Dat was het wonder. Toen hij losgemaakt werd, zijn handen losgemaakt en hij meeging met zijn nieuwe baas, Potifar, op weg naar zijn nieuwe huis, slavenhuis. En in dat alles is er iets wonderlijks aan de hand. Jozef is bewaard voor moedeloosheid. Jozef is bewaard voor wanhoop. Je kunt het begrijpen als een mens daarin gestort wordt, onder zulke omstandigheden. Zijn er onder ons ook mensen die weten dat het echt te veel is geworden? Ik bedoel ook op menselijk vlak. Vroeger noemden we dat overspannenheid. En nu hebben we daar een verzachtend woord voor, dan noemen we het in het Engels. Dan is het niet zo erg, lijkt wel, dan noemen we het burn-out. Maar als het je overkomt, dan ben je opgebrand, uitgebrand. En wat kun je dan nog? En de Heer heeft daar Jozef voor bewaard. De Heer was met Jozef. Lag dat aan Jozef helemaal niet? De Heer kan moeilijke wegen, ook waarin onze geest midden in de krijg, in de aanvechting wordt gestort, toch zijn naam verheerlijken. Ook onder omstandigheden die wij benauwd noemen. Als je God overhoudt, dat is toch wel veel. Hè? Als je iets van de Heer Jezus mag zien, onder de allermoeilijkste omstandigheden en de allerdiepste rouw. Welke beproeving op onze weg ook komt, dat is toch wel veel. Hè? Hier kiest de Heer ervoor om Jozef te sterken, dag aan dag. De Heer is met Jozef. En intussen loutert de Heer Jozef. Zodat er steeds meer van dat oude wegvalt. Intussen oefent de Heer Jozef, ook in praktijkonderwijs. In het huis van zijn nieuwe meester zal hij heel veel taken uitvoeren waar hij later heel veel aan heeft. In praktijkonderwijs, uit de hand van de Heere leven. We zijn bijna bij Dankdag. En hoe jij Dankdag viert, laat zien hoeveel u ook geoefend bent. Voor dit moment, voor dit seizoen. In dat leven uit de hand van de Heere, zoals Jozef dat in de allermoeilijkste omstandigheden, in de diepste beproeving kon en mocht doen. En dan weet ik niet hoeveel werk u er nog aan heeft. Om u voor te bereiden op dankdag. Ik zeg, het is er nooit te laat voor. Als je leert, alles wat ik heb is meer dan ik voor Gods aangezicht verdien. Dat is heel wat hoor, om dat te zeggen. Want als je in het liefste wat je hebt wordt beproefd en op de zeef gelegd, dan kunnen er zoveel tranen zijn. En dan toch dankdag. Of misschien zijn er wel dingen waar je heel dankbaar voor bent. Bijvoorbeeld dat je helemaal niet in de gevangenis bent zoals Jozef. En dat je naar de school kunt, de reformatorische school. En dat je een fijn gezin mag hebben, een fijne familie ook. Zoveel dingen waar je dankbaar voor mag zijn. Voor God, hè. En dat is wel de beste plek om hem daarbij erbij te roepen. Heere, wat geeft u mij veel, wonderlijk veel en onverdiend veel. Laten we naar ons volgende punt gaan. De Heere is met Jozef. Jozef dient als slaaf, als koopwaar. En toch wordt hij zo wonderlijk gezegend. Jawel, en die zegen komt terecht bij Potifar. Dat is ons volgende punt. Voorspoed voor Potifar. We zagen al, dat is een man die indruk maakt op zijn omgeving. Misschien liep hij wel met militaire onderscheidingstekenen. Maar heel zijn manier van bestaan, daar merk je alles aan. Dit is een belangrijke man, die telt mee in de wereld, in de kringen van farao. Je kunt het ook aan zijn naam merken. We weten niet zeker of dat een eigen naam is, of een functienaam, of dat dat samenvalt. Als je dan zo'n hoge functie krijgt, dat je die naam er als persoonsnaam bij krijgt. Want in deze naam klinkt iets van Ra. Ra is de zonnegod van het land Egypte. En in die tijd van Jozef, zeggen geleerden, was dat voor de Egyptenaars de allerhoogste god. Ja, want ze zeiden, hoger dan de zon kun je niet komen. De zon is een god. Dat is wel erg, hè? Dat je leven afhangt van het hoogste wat je kunt zien. Maar ja, wat moet je anders? Als je in de sport records kunt breken, dan is het hoogste wat je kunt zien wereldrecord houden. En als je in je werk een promotie maakt, net eentje meer dan je collega, is dat misschien wel het hoogste wat je kunt bereiken. Meer kun je niet zien. Het wordt heel snel je afgod. Zo is het bij de Egyptenaars. Heel arm leven. Maar het wonderlijke, de Heere komt heel dichtbij. Ook in het leven van deze Potifar. Zodat ook hij, net als jij vanmiddag, voor een keuze komt te staan. Wat is dat wonderlijk, hè? De Heere stelt voor een keuze. Kies nu, kies heden wie gij dienen zult. En Potifar wordt al in het werk gesteld. Op de bezittingen. Jozef wordt aan het werk gesteld op de bezittingen van Potifar. Egypte was een ander soort economie dan de onze. Egypte was een, wat we noemen een ruileconomie. Dat betekent dat er niet zozeer geld in omloop was, maar dat farao beloonde met rijke bezittingen waarbij je leven kon van de oogsten opbrengsten. Zo'n hoge ambtenaar, zo'n hoge militair, die krijgt grote akkers. Zodat hij en als een rijk man in de weelde kan baden. En Jozef mag hem helpen. Hij valt op. Het is al heel bijzonder dat hij aan dat hof van Potifar een functie krijgt, niet op het land. Waarom is dat bijzonder? Nou, natuurlijk ook wel omdat het een land is waar het warm kan zijn en als je dan op het land moet werken, maakt dat wel heel moe. 400 jaar later zullen de Israëlieten dat wel merken. Als je als slaaf werken moet, voor weinig eten, met een zweep over je rug. Dat is bijna niet vol te houden. Maar Jozef mag binnenwerken. En niet alleen daarin blijkt de voorzienige hand van de Heere. En dat hij binnen mag werken, maar ook hierin. Dat hij nu dicht bij farao hoveling is dicht bij Potifar. Dus als jij opgroeit in of dichtbij de hoofdstad en dan meer weet van hoe het aan toe gaat in Den Haag, dan jongeren die, waar dat niet voor geldt. Zo is natuurlijk ook bij Jozef, nu hij hier dicht bij de hoveling is. Dan weet hij ook meer van wat er gaande is in de hoogste kringen. De Heere bereidt hem voor. Op zijn, mag ik het zo zeggen, zijn carrière. Zijn loopbaan. Op een manier waarin het steeds een stapje achteruit is. De put in en slaaf in Egypte, in het slaafhuis, in het diensthuis. Totdat God hem uitleidt. Maar nu is het nog niet zo ver. Nu doorloutert de Heere zijn beloftewoord aan Jozef. Jozef dient in dat huis op allerlei manieren en uiteindelijk vindt hij, zo zegt het woord van God ons in vers 4, genade. In de ogen van, het gaat dan om Potifar. In de ogen van Potifar. Het staat in mijn Bijbel met kleine letters, in zijn ogen. Maar daar dwars doorheen werkt de Heer. Jozef vindt genade in de ogen van Potifar. Misschien heeft hij wel gezien hoe verantwoordelijk Jozef zijn werk doet. Het is een slaaf. Alles wat je doet valt ten goede aan je Heer. Nou, dan weet ik het wel. Dan loop ik de kantjes ervan af. Nee, dat kon en dat wilde Jozef niet. Hij wist, de Heer heeft me hier gesteld. Dan dien ik trouw. Hij dacht vooruit. De Heer had hem de gave gegeven waardoor dat kon. Hij zag ook waar de problemen waren en waar de oplossingen lagen. En hij krijgt hier verantwoordelijkheden die hem laten te pas komen. Niet alleen dicht bij de hofkringen, maar ook vooruit de Heer. Misschien heeft wel niemand in het Oude Testament zoveel logistieke ervaring gekregen als Jozef. En het organiseren van hoe je de oogst binnenhaalt en hoe je hem optast in de schuren. Zodat hij later daarin ook kon dienen. Toen die overvloedige oogst in die 7 jaren binnenkwam. En hij al zijn logistieke talent kon inzetten tot de dienst van de Heer. En dan. Dan stroomt de zegen binnen. Dat lezen we hier ook. Jozef vond genade. En daarvoor lezen we ook. De Heer was met hem en Potifar ziet dat. Hoe ziet Potifar dat? Hij ziet dat op het veld de oogst overvloedig is. Hij ziet dat de dieren die in de stal staan, of ook op het veld, eten. Het heel goed doen. En wanneer ze jongeren werpen, heel veel kalfjes in de wei of in de stal zijn. En heel weinig vee sterft. Jozef brengt zegen in het huis van Potifar. En Jozef is iemand die dingen ziet, dat zagen we al. En dan gauw zegt Potifar, als er een probleem is, ga maar naar Jozef. Die weet het beter dan ik, die heeft overzicht over alles in mijn huis. En even later hoeft hij dat niet eens meer te zeggen. Iedereen gaat vanzelf naar Jozef toe. Jozef valt op en Jozef wordt gezegend. En hoe is dat met zegen? Zegen valt op rechtvaardigen en op onrechtvaardigen. Dat is ook iets om over na te denken, toelevend naar Dankdag. Hebt u zegen en hoe ontvangt u zegen? Die valt op rechtvaardigen en op onrechtvaardigen. Zoekt u zegen? Zoekt u degene die zegent? Dat zijn vragen die in het voorbereiden naar Dankdag wel mee mogen gaan. Ook vanuit deze geschiedenis. En waarom krijgt Potifar zoveel zegen? Is hij dan zo'n goede slavendrijver? Daar gaat het helemaal niet om. Daarvoor was hij dat niet minder, maar toen kwam die zegen niet. Hoe komt die zegen om deze ene rechtvaardige? Dat is weer zo'n Genesis-woord. De Bijbel is dan nog maar heel dun En toch staat er al zoveel in wat zo brandend actueel is, ook nu. Dat bijvoorbeeld. Dat Heer een land, een stad, een familie zegent om 1, om 5, om 10, om 50 rechtvaardigen. Dat zegt de Heer tegen Abraham. Als Abraham vraagt, zijn er 50 rechtvaardigen in de stad Sodom? En mag dan de stad behoed worden voor het oordeel Gods? En dan zegt de Heer ja. Wie is dan rechtvaardig? Dat heb je geleerd met hervormingsdag. Rechtvaardig alleen door een zondaar die door God gerechtvaardigd wordt. Door het geloof alleen. En dan blijkt dat ook in de wandel. Dat kan niet achterblijven. Wie aangeraakt is door genade. Die veranderd is door genade. Die bekeerd is door genade. En vernieuwd is, hart vernieuwende genade in zijn leven heeft ontvangen. Die zal dat ook merken. En anderen zullen dat merken. En dat zegt de Heere dan. Als er 50 zijn, zal zelfs Sodom gespaard worden. En Abraham bedelt. Totdat hij zwijgt. Dan kan hij niet meer spreken. En de stad wordt vernield, omgekeerd. Het vuur uit de hemel. En God is daarin rechtvaardig, gemeente. Hoeveel rechtvaardigen zijn er in Den Haag? Hoeveel rechtvaardigen zijn er in Nederland? Als ons volk willens en wetens de geboden van de Heere verlaat. En daarmee de hemel tergt. En wij eraan gewend raken. Hoeveel rechtvaardigen zijn er in Den Haag biddend aan de hemel. Bewaar ons Heer. Bewaar ons volk. Het is zo ontzettend wat er aan zonde gebeurt. Wonderlijk, de Heere spaart. Schenkt zegen. Waarom vallen de bommen in Oekraïne? En niet hier. Begrijp je, dat heeft te maken met behoedende hand van de Heere. Wij zijn echt niet beter dan de Oekraïners. Maar de Heere spaart. Het gaat altijd om zijn eer. Hij wil hier een kerk hebben die bidt voor de familie Rodenburg. Die bidt voor de stad. Dat is het allerbelangrijkste. En ach, Potifar. Potifar ziet wel dat de Heere Jozef zo bijzonder zegent. En wat wil Potifar dan? Meer, meer. Dat is echt de taal van iemand die het gemaakt heeft in de wereld. Ik wil meer, egoïsme noem je dat. Inhaligheid. Maar niet God wil hij. Hij zoekt niet God. Hij heeft de Heer zo dichtbij gehad. In zijn huis, met Jozef. Potifar gaf hem alles, behalve zijn brood. Dat betekent waarschijnlijk de privéhuishouding van Potifar en zijn vrouw. Dat viel niet onder Jozef. De rest wel. Dus heel dichtbij is de Heere in zijn zegen gekomen. En Potifar heeft dat opgemerkt. Dat de Heere deze jongen, misschien nog maar een jaar of 17, langzamerhand ouder wordend, zo wonderlijk zegent. En geeft hem daarom alles in zijn huis. Jongen, hier heb je de sleutels van de voorraadkast. Je mag alles hebben en alles doen. Ik vertrouw je. Maar niet vraagt hij, mag ik jouw God ook kennen? En het is wel wonderlijk dat het duidelijk wordt dat die zegen goddelijk is, uit de hemel komt. Ik vraag je, wat zien mensen om jou, om u heen, van waar u de hulp verwacht? Mijn hulp is van de Heer alleen, belijden we. En ik vraag u, wat merken mensen daarvan in uw omgeving? U zegt, ik leef in een seculiere stad. Dan valt dat niet mee, is ook zo. En als u zwijgt, om wie doet u dat? U moet tijd en wijsheid weten, ook dat is heel, heel wijs geantwoord hoor. Maar ik vraag u wel, om wie zwijgt u? Of bidt u om een gelegenheid, om iets van de eer van de Heere te noemen in het contact met anderen? We kunnen soms wonderlijke ontmoetingen geven. Als je er iets van meegemaakt hebt, zeg het maar, tegen anderen ook. Misschien op de gemeente-app. Dan kun je een ander zo mee bemoedigen ook. Dat de Heere echt in de hoofdstad niet alleen duisternis geeft, maar ook licht. Terwijl Halloween gevierd wordt, toch licht. Het licht van de reformatie. Het licht van Gods woord. Begrijpt u? Als u het begrijpt, moet u het maar laten merken aan mensen om u heen, in de gemeente ook. Maar het erg is, bij Jozef een baas, bij de baas van Jozef, Potifar, merk je niet dat hij er iets mee doet. Terwijl hij het heel goed weet dat de God van Jozef hier wonderen doet. Dat is opmerkelijk. Het is niet een tijd waarin alles geseculariseerd was, zoals onze tijd, dat is waar. Maar toch, mensen van die tijd zeiden, een God is een landgod. Die doet wonderen in Kanaan, maar niet in Egypte. Wij hebben onze eigen goden raden, daar ben ik zelf naar genoemd. Maar toch, weet Potifar, ik ben naar die God genoemd. En toch, de God van Israël is sterker. Die zegent mij meer dan de zon van Egypte ooit Potifar zegenen kan. Maar Potifar heeft genoeg aan de weelde die binnenrolt. Heeft die God van Jozef er helemaal niet bij? Maar voorbereiden op dankdag is hoe u dat ziet, hoe jij dat ziet. En wat u zegen noemt, aardse zegen, die willen we allemaal wel hebben. We zeggen wel eens dat een zegen vermomd is. De Engelsen noemen dat een blessing in disguise. Een zegen vermomd is. Als hier bij Jozef, vindt hij zo'n zegen ook goed? Als de Heer zegt, ik zegen u met deportatie, met ballingschap. Ik zegen u met slavernij. Ik zegen u met zoveel moeite dat u door uw broers verlaten wordt, vernederd en vertrapt. Zo zegent de Heer hier Jozef. Bent u het dan eens met de weg die de Heer gaat? Jozef niet zomaar hoor, dat is waar. Hij heeft zo geroepen naar de hemel. En u hoeft niet voor die moeite te kiezen. Maar mijn vraag aan u is vooral dit. Wat is voor u zegen? Voor Potifar was zegen alles waar je over kunt beschikken. Zonder God. God erbij is maar lastig. En ach, toen Jozef zijn huis verlaat had. Toen zijn daarna die plagen gekomen. Ja, ik noem dat nu plagen, maar ik bedoel dan de droogte. 400 jaar later de 10 plagen van Egypte. Toen is het ook gebleken. De 10e plaag, de ergste plaag, vernederde de zonnegod, de hoogste god. Toen was Farao alles kwijt, zijn kompas en oriëntatie. Maar diezelfde zonnegod heeft in die 7 magere jaren geschroeid. Ik weet niet of je mensen uit het Indische wortels ook zijn. Heel veel mensen in Den Haag hebben ergens nog wel een band met Indië. Daar noemden ze de zon de koperen ploet. Koperen ploet. Die kwelt je. Die vernedert je. Die droogt je uit. Die mergelt je uit. Indische Nederlanders die aan de Burma-spoorlijn moesten werken in de tijd van de Tweede Wereldoorlog wisten dat. En diezelfde Ra, die koperen ploert, heeft al het land van Potifar verzengd. Toen moest al zijn wilde weg, was hij alles kwijt. Weet je wat zegen is? Waar God bij is. Wat uit Gods hand komt. Het andere is ergens ook wel zegen, maar let op. Het is niet Potifar die gezegend wordt. Ja, op hem valt wel die zegen. Maar de zegen is op Jozef. Om Jozef. Je zegt, maar die krijgt toch niks? Nee. Als je heel goed kunt rekenen. Je hebt er ook programma's voor. Laten we dat ons voorstellen. Dan voer je in Excel door hoeveel jaren Jozef daar gediend heeft. En hoeveel hectare daar geweest is. En wat de opbrengst was. En dan voer je dat in en je drukt is. En dan komt het zo uit Excel naar voren. Ontzettende kapitalen. En voor wie was dat? Ja, voor Potifar. Niet voor Jozef. Vindt u dat dwaas om dan te zeggen? Dat de zegen op Jozef valt? Die kreeg helemaal niets. Nee, het is al waar. Ook Potifar kreeg wat. Maar dat was zegen die als regen op een onrechtvaardige viel, die geen verhouding met de Heere was, die de Heere niet zocht, die wel zegen wilde incasseren, inhalen, maar niet de Heere daarbij wilde hebben. Die ondankbaar en bewust onverschillig en onwetend was naar die God. Jozef, als dat nu belangrijk is voor jou, doe dat vooral als ik een zegen door krijg, welvaart door krijg. Maar zo'n leven als jou, dat wil ik niet. Als een slaaf. Dan kun je wel zeggen, God is met mij. En ik zie het ook wel dat God met jou is, maar ik zou niet met je willen ruilen, zegt Potifar. Ontzettend, hè? Dat het woord zo dichtbij komt, ook vanmiddag bij ons. En dat je toch diep in je hart zegt, ik wil dit niet. Dat is zo ontzettend. Ik hoop dat het niet bij jou is, niet bij u is. Hoe lang, hoe vaak hebt u Gods zegen van u afgewezen? U zegt, God moet het doen. Maar de Heer vraagt, wat hebt u gedaan? En wie zoekt u? Wie zoekt u het eerst? Wie zoekt u het meest? De Heer zegt, wie mij nederig valt te voet, die zal van mij mijn wegen leren. En ben je daar moe in en belast in? En arm en blind en naakt? Dan zegt de Heer toch, kom maar. Kom tot mij, kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u leren dat het is om nederig te zijn, nederig als een slaaf. Zo ben ik Immanuel, de Heer Jezus zegt dat. Om in uw slavenbestaan in te dalen ben ik slaaf geworden. Om in uw doodse bestaan in te dalen ben ik vloekdrager geworden. Gestorven aan het kruis. Om zo met u te kunnen zijn, met verloren zondaren. Kom tot mij, laten we zingen. Over wat echte wil is. Psalm 49 vers 2. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad en het onrecht mij bestrijdt. Even later wat hem betreft, die op zijn schat betrouwt, zoals Potifar. Zijn schat behoudt zijn broeder niet in het leven, maar ook hemzelf niet. Hij kan daardoor aan God geen los geld geven als je voor die rechterstoel van de Heere staat. Welvaart telt niet, alleen het bloed van Jezus Christus. Psalm 49 vers 2. De Heere is bij Jozef. Jozef dient als slaaf. Voorspoed is er voor Potifar. En toch is Jozef het rijkste gezegend. Potifar deelt wel in de zegen die op Jozef valt. Zoals de regen valt op rechtvaardigen en op goddelozen. Staat in de Bijbel. Godloos. Mensen zonder God. Maar in dat alles is de Heer in het bijzonder met Jozef. Alleen van hem wordt dat gezegd. Die naam Heer is zo rijk. 5 letters en ze zijn allemaal met een hoofdletter. Ze spreken over wie de Heer is. De eeuwige die een verbond aangaat met gewone stervelingen. Ach, mensen in zonde ontvangen en geboren. En dat de Heere dan toch zegt, ik maak mijn verbond met u. Abraham, Isaac, Jacob en ik zal verder gaan met de zonen van Jacob. Dat is niet omdat zij voortreffelijk zijn. Ze hebben hun broer Jozef zo gemeen behandeld. Maar wonderlijk, hier is Jozef in die weg van het verbond op de Heere gericht. Moet je goed onthouden. Als je in de weg van het verbond je van de Heere afkeert. Hoe kunnen Gods beloften je dan raken? Ja, God kan wonderen doen, zeg je. Maar als dat op basis van je gedrag is, dan zondig je uit het verbond. Dat zie je bij die broers van Jozef. Bij die 10. Er rust geen zegen op. Al doet de Heere wel wonderen. Hij haalt ook Juda naar zich toe. Onder een hele ontzettende weg. Dat kun je in Genesis 38 lezen. Dat laat ik nu rusten. Maar hier is de zegen van het verbond op Jozef. Die zich bekeert tot de Heere. Dagelijks bekeert tot de Heere. En in wie de Heere zijn werk. Het geloof. Op God geplant heeft door een nieuwe geboorte. Dat is de rijkste zegen van het verbond. Een nieuw hart. Een kloppend hart. Een levend hart. Na het wat klopt, dat trekt samen en dat zet weer uit. Dan gaat er leven, dan gaat er bloed door je lichaam. En zo is het in het leven van Jozef. Je kunt in heel zijn wandel dat merken. En de Heere laat zijn zegen daarin op Jozef neerdalen. En dat heeft Potifar wel gezien. De welvaart die als een regen op zijn huis neerdaalde. Overvloediger dan de regen nu buiten. Dat heeft Potifar wel gezien. Hoe er in die jongen, nog geen 20, iets van rust lag. Die je gewoon niet begrijpen kunt. Als je, dat is wel duidelijk, zo getalenteerd bent. Maar zo naar en moeilijk behandeld wordt. Uitschot bent geworden. Het maakt voor, in dat alles, voor Jozef wel zoveel uit, dat de Heere van hem weet. En de put, weten we niet of hij het overzien heeft. Stel me zo voor, nauwelijks. Maar nu merkt hij het wel. Het is niet alleen Potifar die het merkt, maar de Heere ook. In een toegekeerd leven naar de God van zijn verbond. Van Gods verbond. Hij de eerste, altijd weer. En in dat toegekeerde leven daalt de rust in het hart neer. En er straalt er iets uit in hoe hij mensen behandelt. Hij raadt ook weet hoeveel wijsheid de Heere geeft. Wonderlijk, hè? Dat is ook zegen die de Heere gebruikt. Heel praktisch, in de logistiek zagen we al. Om straks een heel land, een continent te redden in hongersnood. En zo Israël in Egypte te brengen. Om daarmee meteen al een beeld te zijn van de Heer Jezus die direct na zijn geboorte naar Egypte wordt gebracht. Maar steeds weer gaat het om die ene naam. Ook hier. Al ziet daar Jozef niet alles van. Als jij het vanmiddag ziet. Dan ben je dan verwonderd. Dat de Heere Jozef gebruikt om iets van de weg van de Heere Jezus te laten zien. Wat ben je dan verwonderd. Dat de Heer het woord van God aan Jozef waarmaakt. Tot de tijd toe. Dat het woord van God bekend wordt. Dat zelfs de broers voor Jozef zullen buigen tot die tijd. Door louter de Heer Jozef. Maar dan mag Jozef zeggen op het moment dat het gebeurt. En daarna ook. En misschien nog wel meer. Heere, wat bent u goed. Dat u op uw eer aanwerkt op een manier dat ik er helemaal tussenuit val. Zo'n zoet, zo'n prachtig kenmerk, wonderlijk kenmerk van hoe de Heere werkt. Altijd door de ootmoed heen, zegt Augustinus. Het sierlijkste werk van een christen is ootmoed. En het volgende dan? Ootmoed. En het volgende? Ootmoed. Ootmoed is, er zitten twee woorden in, gemoed. En oot wil zoiets zeggen van zacht, oud-Nederlands. Zacht gemaakt, nederig wordt daarbij. Nederig van hart. Van wie kun je dat leren? Van de Heer Jezus. Leer het van mij. En ik vraag je, heb je het al geleerd? Heb je het al genoeg geleerd? Heb je er zoveel van geleerd dat je buigt voor de Heer en zegt, Heer, hoe het ook gaat, ik wil altijd bij u horen. U bent het zo waard dat u gediend wordt. En u bent veel wijzer dan ik. U mag me helemaal hebben. Maar weet wel wat je zegt dan. Want stel je voor dat de Heer in wegen leidt als Jozef. Dan zeg je nu vanmiddag, maar dat wil ik ook wel. Ach, ik hoop niet dat de Heer in zulke beproevingen leidt, maar wel dit. Dat je leeft uit en met die God van Jozef. En dat je verder mag kijken. Want wat is hier zo wonderlijk aan de hand? Jozef is hier een teken van de Heer Jezus. Dat je op hem mag zien. In de weg van Jozef de Heer Jezus mag zien. Dan gaan we zo nog aan het slot van de preek nog iets langer bij stilstaan. Ik wil nog één ding uit de schriftlezing naar boven halen. En dat is wat aan het slot van vers 6 staat. En het gaat over dat je mooi bent en knap bent. Het staat vaker van mensen in de Bijbel. Maar op deze manier staat het, als ik het goed heb onthouden, heb alleen maar van Rachel en van Jozef. Namelijk mooi van gedaante en prachtig om te zien. Een mooi gezichtje. Goed figuur, mooie houding en een mooi gezichtje. En voor Jozef zeg je dan een prachtige houding en een knap gezicht. En ik vraag je, vind je dat zegen? Dan had hij dat ook toen hij in de kuil zat. En als slaaf werkte. En het is waar, de Heer heeft dat allemaal gebruikt om Jozef ook aangenaam te maken voor de mensen. En toch vraag ik je, vind je dat zegen? En waarom vraag ik je dat ook? Dan moet je verder lezen in dit hoofdstuk en dan zul je merken dat het voor Jozef zijn beproevingen zal verdiepen. Want de vrouw van Potifar wil dan niet met haar man naar bed, maar met Jozef. Wat moet je dan sterk zijn om staande te blijven? En als je dat niet hebt, die kracht, is dan dat je een mooi uiterlijk hebt zegen? Kun je niet ontkennen. Dat is wel dat de Heere dat geeft, dat is wel goed. Maar zo is het met alle zegen. Hoe gebruik je de zegen? Hoe meer zegen, hoe meer verantwoordelijkheid. Hoe meer het ook nodig is dat het woord van God je doorloutert, dat de zonde en de kiem, de kracht van de zonde gedood wordt. Dat kan alleen in de Heere Jezus. Dienstbloed, het bloed van de Heere Jezus reinigt van zonde. En doodt de zonde, ook de prikkel van de zonde. In een dagelijkse bekering en omgang, zegt John Owen. Omdat het bij Jozef zo was, kun je in het verdere van het hoofdstuk wel merken. Maar tot nu wel tijd om naar het laatste onderdeel van de preek te gaan, waar we natuurlijk al veel van gezien hebben. Namelijk, waarin zie je in deze preek de Heer Jezus? Tenminste, ik hoop dat u daar al veel van gezien hebt. Voor de preek al. Waarom hoop ik dat? Waarom hoop ik dat jij veel van de Heer Jezus ziet? Moet je aan tafel maar over hebben. Waarom is dat belangrijk? Zonder Jezus ben je nergens. Ben je echt helemaal nergens. Daarom hoop ik dat. Dat weten grote mensen. En ik hoop dat jij het ook al weet. Zonder de Heer Jezus ben je helemaal nergens. Ik zeg niet dat alle grote mensen dat weten. En als iemand het niet kan zeggen, mag je voor de ander bidden. Voor jezelf bidden, voor je ziel. Dat is het meest kostbare wat je hebt. Meer dan alle geld en goed, dat gaat voorbij. Zit maar in de weg. Het gaat om de God van zegen. De God van menigerlei genade. De Heer Jezus zie je op heel veel manieren in deze geschiedenis. En dat Jozef naar Egypte wordt geleid, zoals de Heer Jezus dat ook heeft willen doen. Dat Egypte staat voor slavernij, voor Israël, voor de Heer Jezus. Straks wordt Israël uit het diensthuis uitgeleid, Jozef ook, de Heer Jezus ook. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, zal het laten klinken. Waarom moest Jezus die diepe weg gaan ook alweer? Om de zonde. Hij is in alles zijn broederen gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Maar in alles waarin de broederen van de Heer Jezus en de zusters van de Heer Jezus gezondigd hebben, is hij gekomen. In zonde is een mens ontvangen. Daarom is de Heer Jezus ook ontvangen. Door de Heilige Geest en de Maagd Maria werd het beleden. Israël moest dienen. Als een beeld voor de zondaar die uit de slavernij moet worden uitgeleid. Bent u het daarmee eens dat God u daarvan los moet maken? Let dan goed op hoe de Heer met Jozef omging. Hoe nodig het was dat hij uit de slavernij kwam. Anders kon hij niet verheerlijkt worden. Kon hij God niet groot maken in die bestemming die de Heer met hem had. Maar hier in die weg naar Egypte toe en in de gevangenis en in de slavernij is hij een beeld voor ons allemaal. En wie beter over zichzelf denkt dan dat, moet zich vanmiddag maar afvragen of we genoeg zelfinzicht hebben. Maar de Heer wil het geven hoor. In een leven dicht bij de Heer. Hij is zo wonderlijk genadig, omdat hij dat zelfinzicht zo wonderlijk wil zegenen. Met het goud van genade wat blinken gaat. Geef mij Jezus, of ik sterf. Want Jezus moest zo moeilijk en zo'n diepe weg gaan. Jozef ook. Maar met Jozef kun je niet zalig worden, maar door de Heer Jezus wel. Jozef is wel een beeld in die weg, dat zagen we. Maar de weg die de Heer Jezus ging naar Egypte en weer terug, en dat diepe lijden dat hij als kind al ontving, en in de weg die Jezus verder gegaan is, in zijn lijden, in zijn sterven, leed en stierf hij als middelaar voor zondaren, om schuld te vernielen. En zijn zoen en kruis en borgwerk. En daarom alleen. En daarom ook volkomen reinigt zijn bloed van alle zonden. Heb je Jezus nodig? Heb je verzoening nodig? Dat zijn vragen die dicht bij elkaar liggen, maar misschien in je ervaring nog niet zo dicht. Dat hoort toch heel dicht bij elkaar. Ik bedoel, je kunt nog denken, ik moet heel hard werken. De Heer is het echt waard. Maar juist Jozef mocht leren, het is door genade. En wij mogen van Jozef leren, het is door genade en door de Heer Jezus alleen. Door het geloof alleen, zegt de hervorming. Door de genade alleen. Door Jezus alleen, door Christus alleen. Door Gods woord, wat al die wijsheid aan ons uitstoot. Het leven van Jozef was niet makkelijk. De Heer belooft ook niet een makkelijke reis. Wel een zalige, wel een behouden aankomst. En Jozef had de zegen dat hij ook aantrekkelijk was om te zien voor mensen die hem zagen. Ik zeg u, meer dan Jozef is hier. Hij is de schoonste van alle mensenkinderen. En wie hem ziet, die door hem gevonden wordt, en wie hem vindt, die zegt met de koningin van Scheba, over koning Salomo zegt ze dat, maar die zegt dat dan over de Heer Jezus. De helft is mij niet aangezegd. Amen. Heere God van zoveel genade, die zelf zocht voor uw eer, uw kerk inzamelt en rijp maakt voor de oogst. U kent de weg die u met ieder van ons gaat. Mag het zijn tot het leven, tot het eeuwige leven, om eens als een schoof binnengedragen te worden in uw schuur. Wat is het ontzettend als we als Potifar zo dicht bij het bekend worden van uw zegen geleefd hebben. En u niet gezocht hebben, genoeg hebben aan aardse zegen. U wel kunnen missen, liever op afstand houden. Wat is dat ontzettend. En daarom bidden we om die verootmoediging waarmee u Jozef zegende. We bidden niet om die weg van Jozef in ons leven. maar wel om de wijsheid en de aanvaarding en het eens worden met uw weg. Opdat uw naam eer ontvangt. Dank voor wat u gaf. Dat het gebrekkige in het luisteren en het spreken ons genadig vergeven. Alles verzoenen met uzelf. Behoed en bewaar in de nieuwe week die we zijn ingegaan. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 42. En daarvan zingen we vers 5. Psalm 42. Maar de Heer zal uitkomst geven. Vang nu de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.